Πρώτο μου άρεσε πρώτος εσύς τους. Θα beginnen met lied 113 en naar aanleiding 113 van Johannes de Heer, naar aanleiding ook een schriftgedeelte van lezen. En dat is de tweede brief aan Timotheus in het eerste hoofdstuk vanaf 8 tot 14. Schaamt u dan niet der getuigenis onzes Heren, noch mijns die zijn gevangenen bent, maar leidt verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heer Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar der heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leide, maar word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden dat gij van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Dit lied wou ik zingen. Ik wil deze morgen Henk en Arnold welkom heten hier. Arnold gaat voor Henk, gaat die twee liederen zingen. En nadat Henk gesproken heeft, ook nog twee liederen. Of één lied. Ik wou in de eerste lezen, in de eerste brief staat van Titus, vers 9, zegt Paulus, die vasthoudt aan het getrouwe woord dat naar de leer is, opdat hij machtig zij wijde om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te wederleggen. Laten we dan nooit zelf gaan strijden, maar laten we het zwaard des geestes nemen, het welk is het woord Gods. Efeze 6, vers 17. En zoals de Heer altijd weer zei, als hij aangevallen werd, er staat geschreven. Wat worden we weer telkens beproefd om iets anders te denken als wat het woord ons leert. Maar zegt dit lied, er is voor ons geen reden niet in zijn dienst te staan. Al voel ik ook mijn zwakte, klaagt Satan mij soms aan, ik mag vrijmoedig spreken van eer en heerlijkheid. Dat zijn de gezonde woorden en oftewel de gezonde leer waar Paulus hierover spreekt. Lied 201 van Johannes de Heer. Wij geven het niet over. Mochten we vaak onder het woord zitten in de tent. Ik merkte dat als het woord van God klonk, of ik was met de voorbereiding bezig voor vandaag, dat dat mij vreugde gaf. Zoals Efeze 1 vers 19 zegt, en welke de uitnemende grootheid zijne kracht zij aan ons, die geloven naar de werking der sterker zijne macht. Daar wou ik samen met jullie lied 542 Johannes de Heer zingen. Wilt gij van zonde en schuld zijn belast?
Thank you.
Dank u, Hemelse Vader, voor deze morgen dat we samen bij elkaar kunnen zijn om te luisteren naar uw woord. Te luisteren naar uw woord, Heren. Niet wat wij zelf denken, maar wat u denkt. Heer, dank u dat u ons wil onderwijzen in die gezonde leer. Die ook door Paulus, Heer, opgeschreven is. En dat dat het enige evangelie is, dat de kracht is tot zaligheid voor een ieder die dat gelooft. En een andere evangelie is er niet, zegt Paulus ook in een van zijn brieven. Al was het een engel uit de hemel. Heer, dat is krachtig. Daarom staan we en blijven we in het evangelie van Paulus, Heer. En daarin willen we groot worden in u. Wilt u zo uw werk doen in ons, ook deze morgen? Geef Henk ook de vrijmoedigheid om te spreken en altijd gericht te zijn op uw woord, wat uw woord zegt. Niet wat u zelf denkt, maar wat u zegt. Heer, we leggen deze morgen bij u neer en we verwachten onze hulp en kracht altijd dagelijks van u. Amen. Zullen we samen lied 784 van Johannes de Heer nog zingen voordat Arnold de liederen gaat zingen? De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. kinderen kunnen blijven zitten, of, ik weet niet wat jullie willen, of naar de crash.
Goedemorgen allemaal. Heel bijzonder om hier samen met Henk Visser op te treden. Henk Visser is achterwege van mij en bijzonder op de zorgboerderij die Henk heeft. Ben ik 3 jaar geleden tot geloof gekomen. Ik heb mijn leven in deze handen gelegd. En echt niet erg. Niet vanuit een licht. Maar... En Henk die noemde mij in die tijd al koningskind. Toen zijn we dat nog helemaal niks. Ik denk, nou ja, het zal wel een wat. Maar ik wist ook niet wat dat precies betekende. En nu besef ik dat niet alleen ik, maar ieder van u ook een potentieel koningskind is. En ja, ik ben een koningskind. Het vind ik geweldig om dat te mogen zeggen. En dankzij zijn genade natuurlijk, om te niet vergeten. Hè? Ik wil graag zingen Koning van je leven. Het geeft een beetje weer hoe mijn relatie met Jezus tot stand is gekomen de afgelopen 3 jaar. Dat is eigenlijk een getuigenis. Over het zijn van een koningskind. Als als je daar nog niet zo bewust van bent en je weet niet zeker of je het wel bent, of je een kind van God bent, vraag dan aan God om de Heilige Geest. Want als je om de Heilige Geest bidt, zegt de Bijbel, dan ontvang je. Daar gaat het niet over.
Thank you. Ik moet even omschakelen omdat wat ik nu doe, een bijbelstudie geven, over de val van Satan totaal iets anders is dan die tijd waar Arno het over zong. En met de Bijbel is het zo, als je God kent, als je de Bijbel kent en je begrijpt God, dan voel je wat God voelt. En dit lied is voor mij, raakt het dieper om. We hebben zoveel meegemaakt in die korte tijd. En ja, dan, als ik Arnold nu zie en toen, dan kun je bijna niet geloven. Dus daar ben ik zeer dankbaar voor. En dit is natuurlijk hier totaal iets anders, de val van Satan. Ik weet niet of mensen hier echt voor de eerste keer hier zijn. Zijn die mensen echt voor de allereerste keer? Oké. De val van Satan. Blijf komen, want gaat hier. Ik doe dit onderwerp 3 keer hier. Dit is best nog wel een pittige. Ik had gezegd, dit was de mooiste, maar dat komt pas de volgende keer. Maar dan weet je en voel je wat God voelde, wat er daar gebeurde in de hemel. Ik heb echt zitten janken toen het onderwerp klaar was. Daar raakt het je zo diep wat er is gebeurd, wat God heeft meegemaakt daar in de hemel. We gaan naar Ezekiel 28, Jesaja 14 hebben we de vorige keer gedaan. En mochten mensen deze band luisteren, dan kun je dus de keer hiervoor dat ik hier sprak, ging over Jesaja. Het is een onderwerp, het loopt door. En de volgende keer, volgend jaar, ik kom hier altijd 2 keer, is de laatste van het onderwerp. Ezekiel 28. Ik zit zo in elkaar, ik lees altijd heel, heel veel. Toch sla ik nu gedeelte over. Vanwege de tijd. Leest u het thuis weer na, dan zult u het absoluut zien. Maar als je hele teksten leest, als ik zelf bijbelstudies bij mensen geef, doe ik het altijd wel. Ik vind het heel belangrijk dat mensen het echt zelf zien. Maar dat gaat zoveel tijd, dan is bijna de tijd al om. Daarom pak ik uit Ezekiel 28 vers 1 tot en met 11 een paar teksten. 1 en 2 neem ik. Voorts geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, zeg tot de vorst van Tyrus, zo zegt de Heere, Heere, omdat uw hart zich verheft en zegt: Ik ben God, ik zit in Godes stoel, in het hart der zeeën, daar gij een mens en geen God zijt, stelt gij nochtans uw hart als Gods hart. Hier wordt overduidelijk gezegd dat die vorst van Tyrus een mens is. Dan ga ik naar vers 9. Zult gij dan enigszins voor het aangezicht uw doodslagers zeggen: Ik ben God, daar gij een mens uit, en geen God in de hand desgenen die u verslaat? Gij zult de dood, de besnedenen sterven door de hand der vreemden, want ik heb het gesproken, spreekt de Heere, Heere. Wij dus geschieden des Heeren woord tot mij, zeggende: Mensenkind, hef een klaaglied op over de koning van Tyrus. In vers 2 was het nog de vorst van Tyrus, en nu wordt het de koning van Tyrus. En zeg tot hem: Zo zegt de Heere, Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid en volmaakt in schoonheid, gij waart in Eden Godshof, alle kostelijke gesteenten, was uw deksel, sardistenen, topazen en diamanten, turkooisen, sardonyxstenen, jaspisstenen, saffieren, robijnen en smaragden en goud. Het werk uw trommelen en uw pijpen was bij u ten dagen als gij geschapen werd, waren zij bereid. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. Ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg, gij wandelt in het midden der vurige stenen. Gij waart volkomen in uw wegen, van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Nou, best een Een lap tekst, ook best heel moeilijk, en zeker in de Statenvertaling. En vele gelovigen haken al af, ja, dit is moeilijk en moeten we dat nu allemaal weten. En dat is zo jammer. Want als je dit soort dingen gaat zien, dan ga je zoveel van God begrijpen. Ik ga nu tekst voor tekst het uitleggen. Dan begin ik in vers 13. Dus die koning van Tyrus, volmaakt van wijsheid en schoonheid. Vers 13, gij waart in Eden Gods hof. Die koning van Tyrus van die dagen, was die in Gods hof? Nee. Was dat een cherub? Nee. Was hij volmaakt? Nee. Dus, dan zie je al, het gaat niet over die vorst van Tyrus van die dagen. Het gaat ook niet over Adam, die was ook niet, was ook geen cherub. Hij was wel in de hof van Eden, maar hij was geen cherub, dus wijst ook niet terug naar Adam. Over wie gaat het dan wel? Nou, in de Bijbel van de Heer Jezus, dat weten we velen van u inmiddels, de Heer Jezus in het boek Handelingen wordt uitgelegd, dingen die verborgen waren, die spraken over de Heer Jezus. Dingen die in het Oude Testament al spraken over de Heer Jezus. En een voorbeeld, Psalm 16 vers 10 heb ik hier al eens een keer gedaan. Gij zult uw heilige geen verderving laten zien. Staat in Psalm 16 vers 10, dat is een psalm van David. Nou, als je dat leest, dan denk je, die gaat over David. Maar Handelingen 2 legt uit, nee, het gaat niet over David. Maar het gaat over de Heer Jezus Christus. David heeft wel verderving gezien. Hè, zijn vlees is vergaan. Maar de Heer Jezus heeft geen verderving gezien. En zo leren we dat de Bijbel in het Oude Testament verborgen al over de Heer Jezus spreekt. Heel het Oude Testament spreekt over hem. Maar het Oude Testament spreekt ook over de tegenstander. Op dezelfde manier. En die vorst van Tyrus, dat gaat over die vorst van Tyrus van toen. Maar er staat een koning van Tyrus boven, de Satan. We zien dat bijvoorbeeld in het boek Daniel, de vorst van Perzië. En dan, dan lees je dat Gabriel was het, ik weet niet meer wie, met 21 dagen moest vechten tegen die vorst van Tyrus in de hemelse gewesten. Korinthe zegt bijvoorbeeld dat als de overheden en machten de verborgenheid hadden gekend, dan hadden ze de Jezus niet gekruisigd. En dat gaat dan over de Satan, maar letterlijk hebben we natuurlijk Pilatus en hier waren die overheden en machten hem gekruisigd. Dus die koning van Tyrus, dat spreekt over de Satan, die boven die vorst van Tyrus hier waarde staat. Nou, dat gaan we nu zien. En dan ga je straks, dan gaan we zien wat er gebeurd is in de hemel. Nou, de of, Gods, Eden, Gods of. Eden is een Hebreeuws woord. En het Griekse woord voor of van Eden is paradijs. En dan zien we in het boek Openbaring, zien we dat paradijs weer naar voren komen. En daar wordt uitgelegd, daar zien we dat het paradijs spreekt over de hemel. He, met de kruisiging zei de Jezus ook tegen die ene, Eden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dus je had een aards of van Eden, maar dat is een uitbeelding van die afgeneden van de hemel zelf. Dan ga ik eerst even een heel moeilijk vers doen. Ik zeg er even kort iets over, om het onderwerp toch volledig te maken. Vers 12. Mensenkind, ef een klaaglied over de koning van Tyrus en zeg tot hem, zo zegt de Heere, gij verzegelaar der som, vol van wijsheid, volmaakt in schoonheid. Verzegelaar der som. Andere vertalingen hebben, gij zijt het perfecte model. Deze vorst van Tyrus was het model, de standaard, het patroon waar langs God de schepping tot volmaaktheid wou leiden. Nou, dat kan ik helemaal uitgebreid gaan uitleggen, dat doe ik niet, maar hou het even vast. Dan zul je straks zien dat het perfect klopt met de rest. Dan vers 13. Gij waart in Eden Gods hof, alle kostelijke gesteenten was uw deksel. En dan worden al die kostelijke gesteenten worden genoemd. Sardisstenen, topazen, diamanten, turkooizen, sardoniksstenen enzovoort. Wie herkent dit? Al deze stenen. Wie droeg dit? Precies. Deze vorst, deze koning van Tyrus, droeg de kleding zoals de ogenpriester in het Oude Testament die droeg. En de som, wat ik net al zei, plus dit erbij, die ogenpriesterlijke kleding die hij aan had, maakt al dat hij de allerhoogste positie had in die schepping. En dat hij een middelaar was tussen God en die schepping. Dan gaan we weer door. Thuis kunt u dit nalezen in Exodus 28, vers 3 begint u, tot en met vers 21. Ik zal er één vers van de hoogpriester uit het Oude Testament bijvoorbeeld eens lezen. Gij zult u vervullen met stenen daarin, vier rijen stenen, een rij van sardis, topaas, de tweede rij smaragd, diamant, de vierde rij zit turkoois, sardonyx, jaspis en goud in. Ziet u? Precies diezelfde kleding. Dan gaan we naar vers 14. Gij waart een gezalfde, overdekkende gerub, en ik had u al zo gezet, gij waart op Gods heilige berg, gij wandelt in het midden der vurige stenen. En hou goed vast, onthoud goed wat we lezen, gij waart een gezalfde, overdekkende gerub. En wie kennen wij als gezalfde? Precies, dat houden we vast, want dan gaan we straks gaan we dat zien hoe mooi dat is. Ik had u gezet, de Jezus, hè, is gezet, gesteld, is de allerhoogste positie gekregen. Gij waart op Gods heilige berg, en Gods heilige berg, wat denken we dan aan? Aan? Ja, en? Specifieker?
Sion.
Het hemelse Sion, inderdaad. Ik lees even de tekst uit Daniel. O Heere, naar al uw gerechtigheden, laat toch uw toorn en uw grimmigheid afgekeerd worden van uw stad, uw heilige berg. We hebben hier een Jeruzalem op aarde, maar we weten als gemeente, we hebben ook een hemels Jeruzalem. En daartoe worden wij verzameld. Vers 15. Ik lees hem ook nog even uit de MBG. Gij waart een beschuttende gerub met uitgespreide vleugels. Ik had u een plaats gegeven. Gij waart op de heilige berg der goden, wandelende te midden van vlammende stenen. Komt nog veel duidelijker naar voren dat om hemelse dingen gaat. Vers 15. Gij waart volkomen in uw wegen van de dag af dat gij geschapen zijt, totdat er ongerechtigheid in u gevonden is. Nou, voor sommigen is dit misschien helemaal nieuw, hè? Satan, totdat er ongerechtigheid in hem gevonden werd. Sommigen denken dat Satan vanaf het begin al Satan was, dat God hem zo geschapen heeft. Maar ik lees even Johannes 8, vers 44, die mag u wel even opzoeken. Die wordt vaak gebruikt om aan te tonen dat God van de Satan vanaf het begin de Satan was. Sommigen zeggen, God heeft Satan zo geschapen. Johannes 8, vers 44. Gij zijt uit de vader de duivel en wilt de begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Hij was een mensenmoorder van de beginnen. Sommigen zeggen dus hij was vanaf het begin. Maar dat leg ik misschien de volgende keer nog uit wat dit precies betekent. En maar er staat achter, en is in de waarheid niet staande gebleven. Dus hij stond wel in die waarheid, maar is niet staande gebleven in de waarheid. Weer terug naar Ezechiël. Vers 16. Door de veelheid uw koophandels hebben zij het midden van u met geweld vervuld. En gij hebt gezondigd. Daarom zal ik u ontheiligen van Gods berg. En ik zal u, gij overdekkende Gerub, verdoen uit het midden der vurige stenen. Dus de Satan wordt weggedaan van de heilige berg Gods. Te midden van de vurige stenen. Vurige betekent stralende stenen. En straks in lees nog even Jesaja. Dat zijn de overige engelen. Dus hij had gezondigd. Als dat nieuw is voor u, dan lees ik even heel snel. Want indien God engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft. Ja, engelen kunnen zondigen. Dat staat in de Bijbel. En dat is dus ook gebeurd. Dan vers 17. Uw hart verheft zich over uw schoonheid. Gij hebt uw wijsheid bedorven vanwege uw glans. Ik heb u op de aarde ene geworpen. Ik heb u voor het aangezicht der volken gesteld om op u te zien. Nou, ik heb u op aarde één geworpen. Goed onthouden. Straks gaan we openbaringen lezen. Daar gebeurt dat. En hij verheft zich over zijn schoonheid. Hij werd trots. Ik lees even deze uit het boek ook nogmaals. Uw hart was vol trots wegens al uw schoonheid. U misbruikte uw wijsheid terwille van uw machtspositie. Dit zien we toch om ons heen ook altijd gebeuren. Satan kreeg dus de allerhoogste positie. Hij had de allerhoogste positie in de hemel. Maar hij werd trots om zijn schoonheid, om de veelheid wat hij ontvangen had. En hij maakte misbruik van zijn machtspositie. Deze wereld is er gekomen om te laten zien wat er zou gebeuren als de Satan, als God niet zou ingegrepen hebben. En Satan helemaal zijn gang mocht gaan daar in de hemel. Dan zou gebeuren wat hier op aarde gebeurt. En wat zien we vaak met mensen die te veel macht krijgen. Denk aan de FIFA. Blattler heet die geloof ik, hè. Ik kan er even niet op komen. Maar in ieder geval, en kijk naar mensen die aan de macht komen. Altijd maken ze misbruik van die macht. Dat zie je bijna altijd gebeuren. Er zijn maar weinigen die echt met macht kunnen omgaan. En zo zien we ook in deze wereld wat dat uitwerkt. We gaan nu even naar Jesaja. Dat hebben we vorige keer gedaan, maar toch even. Die moeten we wel even in gedachten. Wat was er nou? Blattler? Hoe? Oh, die ja. Ja. Vers 12. Jesaja 14, vers 12. En dan zien we dat hier precies hetzelfde staat als in Ezekiel, maar met andere woorden. Terwijl u zoekt, we kennen, vorige keer hebben we ook Job gelezen. Daar staat dat toen God de aarde grondvestte, daar staat van toen al de morgensterren tezamen juichten. En die morgensterren, dat zijn de engelen, hebben we vorige keer gezien. Dus alle morgensterren die juichten, en hier lezen we van een van die morgensterren, een van die engelen, vers 12. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads, hier staat dus de naam Lucifer, die komt hier weg. Hoe zijt gij ter aarde nedergehouden, gij die de heidenen krenktet? En zeide in uw hart, ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de oogten der wolken klimmen, ik zal de Allerhoogste gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijden van de kuil. Nou, hier lees je precies over hij, de trots van Satan. Hij wou aan God gelijk worden. Hij wou God niet dienen, nee, hij wou aan God gelijk worden. Hij wou gediend worden. En onthoud goed, ik heb vorige keer ook gedaan, maar dat doe ik straks nog een keer. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zuiden van het noorden. Hier staat dus precies hetzelfde. Nou, thuis rustig naast elkaar leggen en dan lees ik het nog een keer. Dan zul je het ongetwijfeld zien dat het over precies dezelfde figuur gaat. Dan gaan we weer naar Ezekiel. Vers 18 zijn we nu. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden, door het onrecht uw koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Er ogen priestelijke kleding aan, hier wordt ook heiligdommen genoemd. Daarom heb ik een vuur uit het midden van u doen voortkomen, dat u heeft verteerd, en ik heb u gemaakt tot as op de aarde, voor de ogen van al diegenen die u zien. Allen die u kennen onder de volkeren zijn over u ontzet. Gij zijt een grote schrik geworden en zult er niet meer zijn tot in eeuwigheid. Nou, als we het volgende gaan zien, wordt zo duidelijk wat daar in de hemel is gebeurd. Dus ik ga het nu even heel goed opletten. Ik lees hem. Vers 16, eerst even uit de MBG. Door uw uitgebreide handel, in de Statenvertaling staat koophandel. Nou, wat denken we dan? Is er dan koophandel in de hemel? Hè? Wat denkt u? Nee, natuurlijk niet. Zoals er of van Eden voor de hemel stond, voor de morgenster voor de Satan, zoals het hier allemaal over geestelijke dingen gaat... staat die koophandel natuurlijk ergens voor. Maar waarvoor? En goed opletten, als u dit ziet, dan krijgt u zo'n goed beeld wat daar is gebeurd. En de Bijbel zegt, dat gevoelen zij in u, het welk in Christus was. Dus dan ga je zo voelen wat God voelde. En de volgende keer gaan we er helemaal afmaken. Dan voel je zo wat God is overkomen, daar in de hemel. En dan heb je veel meer begrip voor de wereld waar we nu in leven met al die ellende. Je snapt het dan veel beter. Uitgebreide handel. Nou, uitgebreide is het Hebreeuwse woord, dat betekent rob. Dat is het Hebreeuwse woord rob en dat betekent menigte, overvloed, grootheid, talrijk. Dus heel veel. Dus hij deed iets, en dat deed hij ook nog heel veel. Heel talrijk, heel vaak. Geweldenarij, dat betekent gewoon onrecht, wreedheid, onrechtvaardigheid. Maar nu gaan we naar het woord, vers 18 nogmaals. Vanwege de veelheid uw ongerechtigheden, door het onrecht uw koophandels, hebt gij uw heiligdommen ontheiligd. Dus door het onrecht uw koophandels. Nu gaan we kijken wat koophandel is. In het Hebreeuws. Ik lees het voor. Even heel goed opletten nu. Koophandel. Dat is een vertaling van het Hebreeuwse woord rukala. Afgeleid van het woord rakal. Rukala betekent huis aan huis. Verkopen, leuren, venten. Rakiel is een zelfstandig naamwoord. En wat betekent dat? En nu wordt ons heel veel duidelijk. Iemand die doet in schandalen vertellen. Te vertalen als laster, lasteraar, kwaadspreker, verrader. Nu gaan we heel veel zien wat daar is gebeurd. De Satan, dus veel talrijk, uitgebreid, heeft hij lopen te leuren, venten, al rondreizend, betekent dat letterlijk ook, om God in een kwaad daglicht te stellen. Dat is net als een huis aan huis verkoper, hè? Dat woord zit erin. Die gaat huis aan huis. Ik heb ze regelmatig gehad en dan zeg ik, ja, maar die komt ook. Ja, maar dat is allemaal rotzooi. Dit is het. Een huis aan huis verkoper heeft natuurlijk de neiging om zijn eigen waar aan te prijzen en dat van een ander onderuit te doen. En jullie kennen toch Openbaring, daar staat dat de Satan straks hier op aarde Gods naam lastert. En dat gebeurde dus hier in de hemel. Gods naam werd gelasterd. Hij liep te leuren en venten onder de engelen, kreeg 1/3 van die engelen mee, maakte God slecht en verhoogde zichzelf. En daarom greep God in. Uitgebreide, velen geeft ook aan dat God niet bij de eerste de beste zonde ingreep. Het duurde een tijd. En de vorige keer heb ik niet genoemd. Maar goed, laat ik dat ook niet noemen. Maar daar staat nog best heel veel van in de Bijbel. En stel, jou overkwam dat. Je stelt iemand aan op je bedrijf, een goede vriend van jou, en die krijgt een hele goede positie, en die gaat dan onder de rest van het personeel jou te grabben gooien, jouw naam te grabben gooien, zichzelf verhogen. Hoe zou jij je voelen? Ik ga de volgende keer nog veel dieper op in, maar dan weet je een klein beetje hoe God zich voelde. Hoe erg dat was, hoe pijnlijk dat was. En dan begrijp je ook veel meer, al die teksten in de Bijbel, ik zal mijn naam verheerlijken. Deze schepping is er gekomen om Gods naam eigenlijk te zuiveren. Daarom is deze schepping er in de eerste plaats gekomen om Gods naam te zuiveren. Hem werd onrecht aangedaan. Hij werd ten onrechte beschuldigd. En kijk eens om je heen. Je kunt het je ook zo voorstellen. God is natuurlijk de alleen heersende in die schepping. En dan is het heel makkelijk van, ja, we moeten altijd naar die God luisteren. We kunnen toch zelf wel uitmaken wat goed is en kwaad is. We kunnen toch wel onze eigen gang gaan. En als het dan gebeurt en dat begint en God grijpt niet in, en dan gaat men verder en verder en verder, dan krijgen ze op een gegeven moment die engelen de gedachte van, ja, God grijpt toch niet in. U weet toch wat David betekent? Geliefde, maar wat zit er in die naam? Doetje. Toch? Doetje. Dat krijg je dan toch? Als God niet ingrijpt. Het is een doetje. En men is verder en verder gegaan. Ik vertel het nu even, maar het staat allemaal in de Bijbel hoor. Wat ik nu vertel. Dat kun je nu in één zo'n Bijbelstudie niet uitleggen. Maar ik lees de Openbaring 13 vers 6 even. En het opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de hemel wonen. Straks komt Satan hier zichtbaar op aarde, dan mag hij ten volle doen wat hij toen al wou doen, en dan zien we wat dat voor gevolgen heeft. Maar hier zie je dat, hè? Een mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren. En daarom is deze schepping er gekomen om Gods naam te zuiveren. En ja, wij doen het al, hè? Wij heren Gods naam. We zijn hem dankbaar. Wij hebben ingezien wat zonde uitwerkt. Hè? Kijk eens naar je eigen hart. Dus wij doen het nu al. Nou, en om dit nog duidelijker te maken, hier zien we dus, sommigen zullen zeggen, ja, het is een soort typologie. Er staat ook regelrecht, hè? Net stond ook regelrecht in de Bijbel. Maar we weten het natuurlijk nog aan iets, want hoe wordt de Satan genoemd? In het Grieks, de duivel. Wat betekent duivel? Diabolus, klopt. En diabolus betekent doorheenwerpen, maar betekent ook lasteraar. Dus vanaf het begin had hij die naam en was al duidelijk, een naam maakt bekend, hè? David is de geliefde. Een naam laat zien wie iemand is. De duivel, de lasteraar. Omdat dit was gebeurd. De diabolus komt 36 keer voor in het Nieuw Testament en wordt altijd met duivel vertaald, behalve 3 keer. Ik lees even heel snel, u hoeft ze niet op te zoeken. 1 Timotheüs 3 vers 11. De vrouwen ingelijks moeten eerbaar zijn, geen lasteressen. Titus 2 vers 3. De oude vrouwen ingelijks dat zij in haar dracht zijn, gelijk de heiligen betaamt. Dat zij geen lasteressen, hier staat het woord diabolus ook weer, en in 2 Titus 3 vers 3, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, en hier staat het woord lasteraars ook. Dus je ziet, duivel betekent lasteraar. Daarom heeft hij die naam, omdat dit toen in de hemel is gebeurd. Hij liep te leuren en te venten, kreeg 1/3 van de engelen met zich mee. En daarom heeft God ze van de heilige berg weggedaan. Even de tijd kijken. Die gaat anders. Of die gaat heel snel. Oké, dan moet ik heel veel overslaan. De duivel werkt in ons mensen. En werkt ook in Gods volk, Israël. Hij doet er alles aan om dat volk kapot te maken. En van Israël lezen we, maar gij hebt vertrouwd op uw schoonheid. Net als gij waart volmaakt en in schoonheid. Gij werd trots. En er is nog een tekst uit Ezechiël 16, kunt u thuis ook weer nalezen. Ziet, dit was de ongerechtigheid, uw zuster, oogmoed. En dan zie je, Satan werkt in ons mensen. En dat werkt precies hetzelfde uit wat hij toen deed. Met name in Gods volk. En Satan maakt er een koophandel van. Wat deed Israël? Johannes 2? He, de heer Jezus, die met een gezel uit de tempel. Gij hebt er een koophandel van gemaakt. Precies hetzelfde. We gaan weer verder in Ezechiël 28, vers 14. Ja, dit is. De tijd gaat heel laat, maar nu kun je bijna niet zeggen: nu stop ik, want. Dit wordt gewoon bij elkaar om echt te zien. Hoe dit zit. Vers 14. God, gij waart een gezalfde, overdekkende cherub. En ik had u alzo gezet. Gij waart op Gods heilige berg. Gij wandelt in het midden der vurige steden. Nou, die heilige berg hebben we al gezegd, dat is Jeruzalem. Maar net lazen we in Jesaja 14, vers 13. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Dus op de berg, moet ik het even helemaal goed zeggen. Ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Uw heilige berg, ik zei al, dat is Jeruzalem. Maar we gaan toch nog even weer naar die Psalm 48. Die moeten we wel even lezen om het goed te begrijpen, vers 1. En 2. Dus Satan, dat gebeurde op de berg der samenkomst, aan de zijde van het noorden, daar werd hij, van die berg werd hij door God verstoten, nedergeworpen. Een lied, een psalm voor de kinderen van Korach. De Heere is groot en zeer te prijzen. In de stad onze Gods, op de berg zijner heiligheid. Laten we net ook, de berg der heiligheid. Schoon van gelegenheid, een vreugde der ganse aarde, is de berg Sion aan de zijden van het noorden, de stad des groten konings. De berg Sion aan de zijden van het noorden. Dus waar het gebeurde, dat was op de berg Sion, Jeruzalem, daar werd de Satan, van die berg werd hij weggedaan, verdoemd stond er, daar werd hij weggedaan. En dit, Psalm 48, gaat straks over de Jezus op de berg Sion. Toch? Dus we hebben nu, we hebben een cherub, we hebben een gezalfde, hij was volkomen in schoonheid, hij was op de berg Sions, hij was de allerhoogste door God aangestelde. Dat beeld hebben we nu. En nu snappen we ook veel beter de positie van onze Heer Jezus Christus. Maar dan gaan we naar Psalm 2. Dus Satan werd verdaan van de berg. En jullie kennen, de meeste van jullie kent hem ongetwijfeld. Psalm 2. De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslaagden tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Maar hier zie je dus ook weer, hè, een reden van het verzet van de Satan. Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die geest van Satan, die werkt in de machthebbers hier op aarde. Maar dan zie je wat hij niet wil. Hij wil God niet dienen. Hij wil de banden met God verscheuren. Hij wil niet onder God staan. Dat betekent dat. Die in de hemel woont, zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Dan zal hij tot hen spreken. In zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Herken je dit? Dus wie had die positie, die overdekkende Heere, op de berg Sion? En wat is er gebeurd? Hij is verdoemd, stond er, dus daar uitgeworpen uit die positie. En wie neemt die positie in? De Heer Jezus Christus. Al voor de grondlegging der wereld had God zijn plan klaar. Hij wierp de Satan neer, maar hij wist al wie die positie zou innemen, de Heer Jezus Christus. Vers 2 stond tegen de Heere en zijn gezalfde. Nou, die figuur was toch de gezalfde? En wie is onze gezalfde, de Heer Jezus? Hij had twee dingen. Dan gaan we nu naar Openbaringen 12 toe. Onthoud even heel goed dat de koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Even goed onthouden, gaan we nu naar Openbaringen 12. Vers 7 begin ik. En er werd krijg in de hemel. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak. Ja, iets ervoor, de draak is de oude slang, de Satan. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En ze hebben niet vermocht en hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. Dus hier wordt de Satan, die wordt uit de hemel geworpen. Op de heilige berg, die positie had hij al verloren. Hij is nu in de overheden en machten van de lucht. Maar hier in Openbaringen wordt hij echt helemaal op aarde geworpen. Dus er komt een plek vrij in de hemel. Hij wordt uit de hemel geworpen en zijn engelen met hem. En wat staat er in Zacharias 12? Als die Jezus komt. En alle heilige engelen met hem. Dat zijn wij. Want waar gaan we naartoe? De duivel die verloor die positie van het hemelse Sion. Waar gaan jullie naartoe? Hebreeën 12. Naar het hemelse Sion. Dus de Satan viel. Engelen kozen voor hem. Er kwam een plek vrij. God had zijn plan klaar. De allerhoogste gezalfde is de Jezus Christus. En zoals Satan met zijn engelen is uitgeworpen, de Jezus Christus heeft straks een leger bij zich. Dat zijn wij. Wij nemen dat hemelse, die plek in dat hemelse Sion nemen wij in. 10. En ik hoorde een stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden onze Gods en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde, voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. En er staat dus ook: nu is de zaligheid en de kracht geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Christus is Grieks, het Hebreeuwse woord is gezalfde. En ga voor jezelf eens van vers 10 weer terug naar die Psalm 10. Daar staat dat de machthebbers opstaan tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Dat gebeurt hier. Dat is toen gebeurd en dat gebeurt hier, zichtbaar in deze wereld, in het boek Openbaringen, dat heel die wereld zich verzamelt tegen God en tegen zijn gezalfde. En er staat dan ook, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. We leven nu in een verborgen koninkrijk. De God deze eeuw, 2 Korinthe, dat is de Satan. Hij is de God deze eeuw. Maar vanaf dit moment, nu is het koninkrijk geworden van onze Heer en zijn Christus. Is de God deze eeuw, de God van deze wereld, zal Christus zijn. Nou, ik heb nog een heleboel. Tijd gaat echt veel te snel. Nou, wat hadden we nu? Ik lees even één tekst, die vind ik al mooi. Maar, pak zo even tussenuit. Maar als er iemand komt die sterker is en beter bewapend dan hij. Dat gaat over de Satan. En die overwint hem. Dan neemt hij hem zijn wapens af en geeft zijn buit aan anderen. Dat is ook weer schitterend. Satan. Maar wie is de sterke? De Heer Jezus Christus. En die neemt de buit van Satan af en geeft die aan anderen. Zoals in Openbaringen, Satan wordt eruit geworpen. En dan is er in één keer een volk in de hemel, is er dan. He, juicht gij hemelen, want daar is dan in één keer een volk. En dat volk is het lichaam van de Heer Jezus Christus. Hij is de Allerhoogste en dan komt zijn lichaam. En schitterend dat wij straks die positie mogen innemen. En ik hoop dat jullie nu zien dat Satan viel, God zijn plan klaar had. Er viel een plek vrij. En we hebben een oude slang, Satan. Maar we hebben nog een slang in de Bijbel. Wie? De koperen slang, Christus. De morgenster viel. Openbaringen 22. Wie is die andere morgenster? Christus. De gezalfde viel. Psalm 2. Wie is de gezalfde? Ja. Gij waart een overdekkende gerub. Ik had u al zo gezet. Wie is straks de overdekkende gerub? En wie is gezet in de hemel? En heeft alle macht over hemel en aarde? De Heer Jezus Christus. Gij waart volkomen in wijsheid. Wie is volkomen in wijsheid. Wie is de ware Salomo? Hoe staat het weer? De wijsheid is gerechtvaardigd van de kinderen. Christus. Gij waart volkomen in schoonheid. Wie is volkomen in schoonheid? De Heer Jezus Christus. En ja, ik hoop dat jullie er iets van zien. En lees het anders na. En ja, ik heb nu weer een derde afgekregen. Ik zei de volgende keer komt het mooiste, maar dat komt dus nog niet. Als je dit hele onderwerp, als je dit echt goed ziet, dan heb je God zo verschrikkelijk lief. Dan voel je zo wat hij voelde. Satan, een vriend. Alles was goed in de hemel. Satan was eigenlijk een vriend van God. Kreeg de allerhoogste positie. En ik heb de vorige keer ook al gezegd. Stel dat jouw vrienden zich tegen je keren. Je vals beschuldigen. Wat zou jij denken? En elke keer als het je overkomt, iemand doet je onrecht aan, en zeker als het bekenden zijn, dat doet het extra zeer, denk dan aan God. Dan kun je voelen wat hij toen voelde. Want daar gaat het om. Deze wereld is zo ingericht dat we voelen wat hij voelde. Dat ons overkomen dingen, zodat wij hem beter kunnen begrijpen. Nou,
ik kan een stop komen.
Nou,
met de?
Hij gaat nog spreken.
Wat zegt
tijd?
Wat zegt u?
Wat is tijd?
Ja, er is geen tijd bedoeld. Nou, maar goed, als ik nu het laatste afraffel, en het is niet duidelijk, dan even kijken. Zo. Nou, ik zal deze ook. Want de schrift zegt tot Farao, tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. Dit komt uit Romeinen. Tot ditzelfde heb ik u verwekt, opdat ik in u mijn kracht bewijzen zou en opdat mijn naam verkondigd worden op de ganse aarde. In Jesaja staat, 5 keer zei de Satan, ik wil. 5 keer. Van Farao staat, 5 keer verhad hij zichzelf. Wou hij niet doen wat God deed. Daarna gaat God de Farao gebruiken in zijn plan. In zijn geweldige verlossingsplan voor het volk van Israël. Die Farao is natuurlijk ook weer een uitbeelding van Satan. Hij keerde zich tegen God, mocht zijn gang gaan, tot een bepaald moment. En toen zei God, en nu ga ik jou gebruiken om mijn naam te zuiveren in heel deze wereld. En de zaligheid is in geen anderen, want er is onder de hemel geen andere naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. De naam van onze Heer Jezus Christus. Kijk, in onszelf, in ons hartje, dit is een soort hof van heden, hè, wat er in ons is. En die hof van heden, die moeten we bewaren, bouwen en uitwerken. Want die hof van heden, hoe zeg ik dat? Niks, moet ik wel goed zeggen. Nou, laat ik die maar even overslaan. Maar die zonde is in ons. Satan werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, maar kan ook in ons werken. Dus in ons is iets, toch, wat we niet willen. Of hebben jullie dat niet? Hebben jullie niet gedachten die je niet wilt? Is er niet een, komt er niet iets uit het hart steeds voort, overleggingen, gedachten die je niet wilt? Ja toch, dat hebben we toch allemaal. Soms dan zeg je tegen mensen dat ze je aardig vinden en dan denk je, wat een klootzak. En dan, dan geef je heel vriendelijk een antwoord. Satan was een engel des lichts, toch? Maar weet u dat de mensen ook een engel des lichts zijn? Een engel des lichts. Hij verandert zich in de dienaar der gerechtigheid. Dus hij deed zich heel mooi voor. Wij zijn eigenlijk allemaal een engel des lichts. Tenminste, zeker als je niet wedergeboren bent. Ben je een engel des lichts, je doet je veel beter voor dan je bent. Dus alles zit in ons, zodat wij kunnen begrijpen wat zonde voor gevolg heeft. Hoe erg dat is. Die gedachte, je bent niet eens jezelf. Mensen kennen je niet ten diepste. God wel, maar mensen kennen je echt ten diepste niet. Jullie kennen mij ook niet ten diepste. Ik sta hier in een bepaald beeld, maar dat kan wel totaal verkeerd zijn. Misschien ben ik wel de grootste klootzak die er is. Praat maar niet met mevrouw, dan ken je me alweer iets beter. He? Hoe vaak hoor je dat niet? Ik heb al gezegd, wat een geweldige kerel. Dan deed iemand iets bij ons. Nou, thuis doet hij niks. Nee, maar ik bedoel, wij doen ons natuurlijk veel beter voor dan we in werkelijkheid zijn. Omdat er een macht, een zondemacht in ons is. De mens is van het is natuurlijk, aards. Wat staat erachter? Jacobus 3. De mens is natuurlijk, aards. En? Natuurlijk, aards, duivels. Staat er toch? Dus ziet, en die zonde heeft iets met de duivel te maken. Dat zit in ons. En waarom hebben wij gekozen voor de Jezus Christus? Omdat je er diep ongelukkig van wordt. Dat je anders voor moet doen dan je in werkelijkheid bent. Omdat je niet bent wie je eigenlijk zou willen zijn. Omdat je niet de volle vrede in je hart hebt. Niets in deze wereld kan je volmaken en gelukkig maken. Niets, helemaal niets. We denken van wel, als ik dit heb en dat, dan zijn we gelukkig. Er is niets wat je ten ware, ten volle kan bevredigen en gelukkig maken. We zijn jagers. Steeds gaan we naar een ander doel, omdat als het doel bereikt is, bevredigt het toch niet. We moeten weer een nieuw doel in ons leven moeten we stellen. En de Farao liet het volk van Israël stroompakken, steeds meer stro. En we zien het in onze wereld. Het wordt steeds drukker, 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 drukker. We komen niet meer aan elkaar toe, we komen niet eens meer aan onszelf toe. Want dat is nou precies de bedoeling. Dat we niet die leegte voelen en God gaan zoeken. Dat is nou precies de bedoeling van die Farao, van Satan. Dat we zo druk zijn met van alles en nog wat, dat we de ware God niet vinden. Dat is verblinding. Nou, ik hoop dat u er iets van gezien hebt. Want ik ga de volgende keer weer op door. Ik doe een heel kort gebed. Want de liederen van Arnold, die net zong, was eigenlijk de geest. Dat is eigenlijk mijn gebed een beetje. Dus ik sluit af met het gebed. Trouwe hemelse Vader. De Bijbel zegt dat we mede-erfgenamen zijn met Christus, Heere. Heere, dat is onvoorstelbaar. Het is ook totaal onverdiend. Maar Heere, wat mogen we u dankbaar zijn dat we al deze dingen vanuit uw woord mogen zien, Heere. Heere, en ja, wat staat er veel in uw woord, Heere. Als we maar doorgaan in dat woord, Heere. Dat woord is zo rijk, Heere. Heere, en dat het gevoel, dat gevoel van Christus in ons mag zijn, Heere. Dat we zijn weg mogen gaan, Heere. En die weg is trouw te blijven aan uw woord. Vast te houden aan uw woord. Als we dat doen, Heere, overkomen ons dezelfde dingen als onze Heer Jezus Christus. Mensen zullen liegen over ons, kwaad over ons spreken, ons onterecht beschuldigen. Maar Heere, als dat dan gebeurt, dan denken we aan u. Het is ook u overkomen, Heere. Heere, in de hemel en hierop, toen u hier op aarde kwam, Heere. Heere, u werd vals beschuldigd. En Heere, dat we door deze onderwerpen u steeds beter mogen leren kennen, Heere. Ik weet, het allerbelangrijkste is natuurlijk om een kind van God te worden, Heere. Heere, maar de Bijbel is zo duidelijk dat we niet stil zouden blijven staan, maar steeds maar door zouden gaan u beter te leren kennen. Heere, wilt u dat in het hart van ieder van ons bewerkstelligen, Heere, dat we u steeds meer blijven zoeken, Heere. Want u hebt zoveel voor ons klaar liggen. Dank u wel daarvoor. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Jezus Christus, onze Heer, zijn we allemaal met hem gezoend. En we zijn verlost van de zonde. Hij heeft de dood, maar ook Satan is gevallen, heeft hij overwonnen. En ik ga zingen over de genade van God.
Vroeger waren we niet meer.
Bedankt Henk voor het woord dat je met ons wou delen, uitleggen. Arnold ook voor de prachtige zingen. Getuigen van wat er in je leeft. Zullen we lied 203 uit Johannes de Heer zingen? Met Jezus, ik min u. En tijdens dit lied zal er collecteerd worden. Ik heb als enige mededelingen staan. Volgende week zondag spreekt hier 10:00 Ewout Ketelaar. Zullen we nog staande zingen? Lied 490, Johannes Heer, als bezuin geschool des Heren. Meegeven Colossenzen 4 vers 6. Uw woord zij te alle tijd in aangenaamheid met zout besprengd, opdat gij moog weten hoe gij hem iegelijk moet antwoorden. Wel thuis. Koffie. Sophie.